afgelopen keer was de titel van de preek, of een paar weken geleden, was dat jij bent hoffelijk. En dat refereerde eigenlijk naar onze perfecte eenheid met de Heer, met Christus, met Jezus. Omdat ook in de Hof van Eden was die eenheid was gewoon helemaal aanwezig. Ze wandelden met God, ze spraken met God, ze waren één met God. En zo zijn wij ook hoffelijk. Hij die niet alleen bij ons woont, maar hij die in ons woont door Gods geest. We hebben net gezongen. Houd mij dicht bij u, laat mij nooit meer gaan. Hij laat je nooit meer gaan. Hij woont in je. Hij zegt, ik zal je nooit vergeven, ik zal je nooit verlaten. Dus dat moeten we ook niet zingen, denk ik. Hij is bij jou, hij woont bij jou. En niet meer in een tempel gemaakt door mensen in Jeruzalem. Die tempel is afgebroken in 70 jaar na Christus. En die tempel is nu, ben jij nu. Jij bent nu de tempel van God waarin hij woont, waarin hij aanwezig is. De oude tempeldienst heeft afgedaan en zijn nieuwe tempeldienst, wij, zijn gemeente, jullie, zijn levend gemaakt door de opstanding van Jezus Christus. We hebben het onder andere gehad over de oude tempel, had je die voorhof met dat wasvat, wat de Jood noemde de zee, om je te reinigen, maar dat hoeft niet meer, want je bent gereinigd door het bloed van Christus. In de oude tempel was het heilige met de toonbrood en de kandelaar met licht, wat toen door de Jood de aarde werd genoemd. Maar het hoeft niet meer, want Jezus is het brood des levens. Jij bent het licht op deze aarde, wat ook net verteld is. En in het heilige der heiligen kon je binnengaan om God te ontmoeten, wat toen werd genoemd de hemel, want daar was God, daar had je ontmoeting met hem. Maar het hoeft niet meer, want God is nu in jou en woont bij jou en is, daar mag je altijd naartoe en bij zijn. De oude hemel, de oude aarde en de zee zijn niet meer, want jij bent de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jij bent die nieuwe tempel waar God woont. En er komt nu niet meer, waar we het ook over hebben gehad, het beeld van Ezechiël, dat de water stroomt vanuit de tempel, zo het land in. Maar jij bent nu die geestelijke tempel, waar het levende water uitstroomt naar de mensen om ons heen, wat leven brengt. Nieuw leven voor alle mensen om ons heen. Je bent hoffelijk. En toch is de titel van vandaag, jij bent niet hoffelijk. Het spijt me. Het is tegenovergestelde van de afgelopen keer. Niet jij bent hoffelijk, maar niet hoffelijk. Maar hoezo dat dan? Nou, daar gaan we over nadenken deze ochtend. En ik wil eerst met u lezen uit 1 Timotheüs 2, versen 1 tot en met 5. Het is mooi als je je Bijbel erbij hebt, maar ik heb het ook op de biemen staan. 1 Timotheüs 2, vers 1 tot 5. Ik, zegt Paulus, roep er dan voor alles toe, opdat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. En welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hij wil dus dat alle mensen zalig worden en dat wij allemaal tot de kennis van de waarheid komen. En het gaat mij in dit geval om dat laatste stukje, namelijk de kennis van de waarheid. Het is dus Gods wil dat wij allemaal tot de kennis van de waarheid komen. Niet alleen maar de waarheid, maar de kennis van de waarheid. En dan heb je twee woorden in het Grieks voor kennis. Het eerste woord is het woord ginosko. En dat is een kennis door te weten, door te leren, door te begrijpen, door te lezen, door alles tot je te nemen. Dat is het woord ginosko. Het is ook tegelijkertijd een heel intiem woord, want het woord wordt ook gebruikt als je bijvoorbeeld hebt dat die zin van Jozef had gemeenschap met Maria, dat is ook het woord kennen, ginosko. Het is een intieme relatie hebben. Dus het is begrijpen vanuit de relatie. Maar in dit geval, hier bij Paulus, wordt het andere woord gebruikt, namelijk het woord epignosko. Mag je weer vergeten, maar het is de overtreffende trap van kennis. Het is kennis niet alleen maar door te weten, maar het is kennis door te zien, door te horen, door te voelen, door aan te raken, door alles met je zintuigelijke kennis is het. God wil dus niet alleen dat je zalig wordt, gered bent, het leert, dat je weet van de verhalen in de Bijbel. Niet alleen dat je het evangelie begrijpt, maar hij wil dat je hem leert met alles wat in je zit. Het is een kennis door ervaring. Als Paulus zich voorstelt aan Titus en de gemeente daar, dan introduceert hij zich met in Titus 1 vers 1, dan zegt hij, Paulus, een dienstknecht van God, overeenkomstig het geloof van de uitverkoren van God en de kennis van de waarheid. Hij is een dienstknecht van God door het geloof en door de kennis, epignosko, van de waarheid. Het was bij hem niet alleen maar geloof en het weten, het was bij hem ook kennis van de waarheid. Hij was als Saulus al bekend met het geloof, hij was doorspekt van de schrift, maar niet met de kennis van de waarheid. Niet met de ontmoeting met Jezus die de waarheid is. Pas op de weg naar Damascus heeft hij die ontmoeting en worden zijn ogen geopend. Het is op dat moment waarheid geworden in zijn leven. Want je kan heel veel over de Bijbel weten. Je kan seminars bezoeken, opwekkingdiensten bezoeken, elke week naar de kerk gaan en trouw hier zitten. Elke week weer het woord horen en toch niet tot de kennis van de waarheid komen. Zo zegt Paulus in de tweede brief aan Timotheus, zegt hij, mensen die altijd leren en nooit tot de kennis van de waarheid kunnen komen. Dus je kan een heleboel leren, je kan een heleboel doen. Gisteren ook en eergisteren en de dag ervoor, een heleboel geleerd, een heleboel nieuwe inzichten gekregen. Prachtig, het waren hele mooie dagen. En toch kan je die dagen hebben zonder tot de kennis van de waarheid te komen. Tegenwoordig heb je alle kennis bij de hand. Als je iets wil weten, je zoekt het op. Je pakt je telefoon en je zoekt het op. Sterker nog, je spreekt het gewoon in. Je zegt gewoon, Siri, wat is kennis?
Dat is wat ik heb gevonden.
Nou, dan kennis is dat wat geweten wordt, wat geleerd is en dat waar een individu inzicht in heeft. Kennis omvat informatie. Je zoekt het allemaal op, het stelt allemaal niks voor. Iedereen heeft het bij de hand. Sterker nog, als je tegenwoordig jongeren ziet, als we wat willen weten, hop, ga gelijk googlen. Dat is. Je kan heel veel weten tegenwoordig. Alle kennis ligt in je binnenzak. Gnosko. Ik kan op het internet precies opzoeken hoe je lekkere babi ketchup maakt. Met knoflook en jahe en gula java en gembersiroop en wit. Ik maak het niet zo lekker als Wenda, maar je kan het allemaal opzoeken. Maar het is allemaal gnosko. Zolang je het niet hebt geproefd en denkt van, dat is lekker, heb je er geen idee van. Mis je alles. Ik kan je vertellen welke aarde het beste is voor een appelboom. Ik kan je vertellen hoe een appel eruit ziet, dat het verschillende kleuren heeft, dat je zoete appels hebt en wrange appels, en welke appel het lekkerste zou moeten zijn. Helstar, denk ik, vind ik de meeste het lekkerst. Maar zolang ik niet mijn tanden heb gezet in die appel en het niet heb geproefd, heb ik geen idee en mis ik alles. David die zegt, proef en zie dat de Heer goed is. Niet alleen maar weet dat de Heer goed is, maar proef en zie dat de Heer goed is, Psalm 34. En zo kunnen ook wij geloven en toch alles missen. Naar de kerk gaan en toch alles missen. Als je in de garage gaat zitten, dan ben je nog geen auto. Als je in een gebouw de ark gaat zitten, ben je nog geen olifant. Je kan een brief krijgen van een of andere tante in Amerika die jou een erfenis heeft achtergelaten van een paar miljoen. Maar zolang je dat niet op je bankrekening hebt en er gebruik van kan maken, ben je geen miljonair. Het is proeven, het is zien, het is gebruiken. En zo kan ook de schrift dingen over ons zeggen die ons toekomt. Dingen waarvan we weten, dat is waar, dat ben ik. Ik ben hoffelijk en het toch niet bent. Het niet ervaart. Zelfs zo dat het tegenovergesteld lijkt. Dat datgene wat over jou gezegd is, dat je zegt van, ja, maar dat herken ik helemaal niet in mijn leven. Ja, maar God zegt het. Ja, maar dat herken ik niet. En daarom staat het woord ook vol met paradoxen. Ja, klinkt bij mij altijd een beetje als een geneesmiddel. Maar een paradox bestaat uit twee dingen, zegt ook het woordenboek, die op het eerste gezicht niet kunnen, maar als je er dieper over nadenkt, toch wel kunnen. Bijvoorbeeld schrijven is de kunst van het weglaten. Dus schrijven moet je weglaten. Of er is één constante in het leven, namelijk dat alles verandert. Dat zijn paradoxen. Of bijbelzin, weet ik uit ervaring, hoe meer ik weet van de Bijbel, hoe meer ik erachter kom dat ik zo weinig weet. Dat is een paradox. Zo zit de Bijbel vol met dit soort paradoxen. In eerste instantie ogenschijnlijk een tegenstrijdigheid. Dat je zegt, maar dat klopt niet. Het woord zegt dit en dan zegt hij weer dat. Hoe kan dat nou? Je kan hoffelijk zijn en ook niet hoffelijk. Zo zegt Paulus, wat we ook de vorige keer hebben aangehaald, dat wij in die perfecte eenheid zijn met God. Hij woont in ons. Wij mogen bij hem zijn. Een perfecte eenheid. 1 Korinther 3, vers 16 zegt, weet u dan niet dat u Gods tempel bent en dat Gods geest in u woont? Weet je dat dan niet, zegt Paulus? Dat is zo. God woont in ons en is dichter bij God kunnen wij niet komen, want hij zit in ons. We kunnen niet dichterbij komen. En toch zegt het woord ook in Jacobus 4, vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Maar hij zit in mij. Hoe kan ik nou tot hem naderen als hij in... Die klopt iets niet. Maar het kan omdat je weet dat het zo is en het toch geen realiteit is. En dat God je elke keer moet oproepen, kom nou tot mij, kom nou tot mij. Ik heb ook vaak dat ik weet dat God in mij is, dat ik toch dichtbij zijn met hem en bij hem zou moeten komen. Of Jezus die zegt in Johannes 6, vers 35... Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Niet dat je nooit meer hoeft te eten, dat betekent het natuurlijk niet. Dan ben je snel geweest. Maar Jezus is het brood, hij is het levende water. En je bent gerechtvaardigd door het geloof in hem. Dat is wat hij zegt. En tegelijkertijd zegt hij in Matthäus 5, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dus je zult nooit meer dorst hebben en nooit meer hongeren. Je bent gerechtvaardigd, maar je moet wel eens hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Het lijkt zo tegenovergesteld. Omdat je iets kan weten, maar het vaak op dit moment in je leven misschien niet zo is. Dat het geen realiteit is. De Hebreeënbrief zegt ons dat wij door één offer van hem tot in eeuwigheid volmaakt zijn. In Christus zijn wij door één offer volmaakt. We zijn perfect. Ik ben dat, jullie misschien nog niet. Maar we zijn dus volgens de Hebreeënbrief volmaakt. Perfect. En tegelijkertijd zegt Paulus aan de gemeente in Efeze, eigenlijk de tekst die ik net heb aangehaald, aan de gemeente zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven. Waarom? Om de heiligen te volmaken. Dus je bent volmaakt, maar je bent niet volmaakt. Dat is de paradox. En daarvoor heb je mensen nodig die ons toerusten tot dienstbetoon. Om je volmaakt te maken, terwijl je volmaakt bent. Paulus schrijft de ene keer, we hebben het denken van Christus. Wij hebben het denken van Christus. En tegelijkertijd schrijft hij in Romeinen 12, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Met andere woorden, je hebt Christus denken, maar wordt er ook naar vernieuwd. Dat is heel de paradox in het leven, in het woord van God. Iets kan waarheid zijn voor jou, maar niet waarheid zijn in jou. Dus iets kan waarheid zijn voor jou, maar het hoeft niet waarheid te zijn in jou. Je hebt het niet geproefd, je hebt het niet gevoeld, je hebt het niet getast, je hebt het niet gezien. En je kan al die dingen leren zoals ik ben geheiligd, ik ben vergeven, ik ben vervuld met Gods geest. Ik ben gezeten in Christus aan de rechterhand van God. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben volmaakt in Christus. Ik ben helemaal vrijgemaakt en hij heeft mij gezalfd, hij heeft mij vergeven. En ik ben tot een priester gemaakt, tot een koning en ik woon in zijn koninkrijk. Het is allemaal geschreven in de verleden tijd. Dat ben je allemaal. Het is gebeurd 2000 jaar geleden toen hij aan het kruis stierf en daarna opstond. Het is gebeurd als je gelooft in Christus. En toch ervaar ik het vaak niet zo. Iets kan waarheid zijn voor jou, maar niet waarheid zijn in jou. Je kan hoffelijk zijn en niet hoffelijk zijn. Omdat je vaak momenten hebt dat je niet tot de kennis van de waarheid bent gekomen. Je hebt het allemaal gehoord. Je hebt het allemaal gelezen. Je weet het. Je kent de verhalen. Maar je hebt misschien nog nooit die persoonlijke, echt die persoonlijke ontmoeting gehad met een opgestane Heer. Je hebt nooit echt ervaren, nooit beleefd, nooit geproefd, nooit gesmaakt, nooit gevoeld. En je mist wat God je wil geven. Je mist alles. Omdat je het weet, maar je hebt niet de kennis. Je bekijkt de dingen nog altijd horizontaal vanuit je kennis van wat je weet, maar niet vanuit wat je hebt meegemaakt. Niet vanuit je persoonlijke ontmoeting met Jezus. En beide is nodig om een ware dienstknecht van God te zijn. En hij wil dat. Hij wil dat alle mensen tot die kennis van de waarheid komen. Het is zijn wil, zijn wens. In het boek Jesaja, in de eerste 5 hoofdstukken gaat het alleen maar over wee dit en wee dat. En het is zo slecht op aarde en slecht met de mensen en afgoderijen en oorlogen. En het is allemaal slechtheid, wee en wee en wee in hoofdstukken 1 tot en met 5. En als wij nu in de wereld kijken is het ook ellende, oorlog hier, oorlog daar. Mensen in verdriet, ellende, doden, gewonden, aardbevingen, overstromingen. Wee, 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 de aarde vergaat. We zijn in het einde van de tijd, het is afgelopen. We roepen het allemaal. Oh, dit is de laatste dagen, het is het einde van de tijd. Als je gisteren bij dat seminar bent geweest, kijk je daar misschien anders tegenover. En we zeggen allemaal, oh Jezus, kom alsjeblieft terug, want het is zo slecht. Maar als we daarna van hoofdstuk 5 gaan in Jesaja naar hoofdstuk 6... is ten eens dat Jesaja wordt opgetrokken in de hemel. Engelen ziet, serafs bij God, die ieder met 6 vleugels. En dan staat er, en de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Eerst 5 hoofdstukken van, wow, het is zo slecht op de wereld. Wow, we vergaan. En hoofdstuk 6 begint met, de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Hoe kan dat nou? Omdat het zo is. Omdat vanuit God gezien heeft hij heel de aarde zijn heerlijkheid getoond, zijn heerlijkheid gegeven. Dat is voor iedereen waarheid. Iedereen mag dat aannemen. Alleen nog lang niet iedereen heeft dat geproefd en gesmaakt en gezien en vastgepakt, gegrepen. Het is nog geen deel van wie ze zijn, het is nog geen kennis van de waarheid. Van de waarheid waarvan God zegt, heel de aarde is vol van mijn heerlijkheid. Hij zegt ook, net als, bij Gods geest, hij zegt, ik heb mijn Gods geest uitgestort over alle vlees. Alle vlees heeft mijn geest. Alleen niet iedereen heeft ervan gesmaakt en geproefd en gezien en gepakt. Ze weten het, mogen het weten. Maar ze zijn niet tot de kennis van de waarheid gekomen. Niet tot die persoonlijke ontmoeting met Jezus. En dat is zo nodig om dienstbaar te mogen zijn voor hem. Het doet me denken aan die man die blind was vanaf zijn geboorte. Jezus komt langs. En hij geneest hem van zijn blindheid. Van zijn geboorte af blind geweest. En de geestelijke leiding op dat moment, het Sanhedrin, die ziet dat en die ziet wat er is gebeurd. En begint een man allemaal vragen te stellen. Van wie was het dan? Hoe komt het? Hoe kan het? En ze geloven ook niet dat hij van zijn geboorte af blind was. Man, je bent helemaal niet van je geboorte af blind geweest, maar dat is allemaal een trucje. En ze gaan naar zijn ouders. Is hij wel van zijn geboorte af blind geweest? Ja, zeggen zijn ouders, die willen niet in gevaar komen. Die zeggen van, vraag het hem zelf. En ze gaan weer terug naar die man en ze zeggen, ben je nou echt, wie heeft dan genezen en wie is die man? En die blindgeborene die raakt geïrriteerd en wat hij antwoordt is in Johannes 9. Ik weet niets van deze man, maar één ding weet ik. Ik was blind en ik kan nu zien. Hij wist niks, maar dat wist hij. Bij deze man, deze blinde man, was de waarheid deel geworden van hem door wat hij meemaakt, wat hij proefde, wat hij zag. Bij de schriftgeleerden was de waarheid geen deel geworden, terwijl ze alles dachten te weten van deze Jezus. Is hij echt deel geworden van jou? Zit hij in jouw wezen? Zit hij in jouw zijn? Heb je hem geproefd? Is hij de kennis van waarheid geworden voor jou? Heb je die persoonlijke ontmoeting gehad? Want als dat zo is, dan gebeurt er iets in je leven wat alles op zijn kop zet. Alles verandert, niks is meer hetzelfde. Een heel mooi voorbeeld hiervan is Paulus, ik heb het al even aangehaald, toen nog Saulus. Als je de curriculum vitae van Paulus zou lezen, of Saulus in die tijd, dan zou je wensen dat jouw kind ook zo was. Oh, hij was naar de wet, was hij onberispelijk, hij was rechtvaardig, hij was bij elke dienst aanwezig, hij was gepassioneerd, hij kende God, hij kende de schrift en hij was een man die God kende en je zou wel willen, man, ik wou dat ik zo was, die zo gepassioneerd was, zo gedreven, zo Gods woord kende. Totdat hij op, naar de weg naar Damascus die ontmoeting had met Jezus. En alles wat hij wist, werd nu kennis door ervaring. Werd nu epignosko. En hij ging 2 jaar lang de woestijn in. Om daar met God samen te zijn. En in alles wat hij geleerd had over God, werd nu een ontmoeting met God. En het woord werd levend. En heel zijn leven kwam op zijn kop te staan. Alles veranderde. Alles veranderde in zijn leven. Op alle vlakken. En van alles wat hij had geleerd, zegt hij in Filippenzen 3 vers 8. Alles wat ik toen had geleerd, ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En het woord vuiligheid is veel meer dan het woord vuiligheid. Het is zelfs nog erger dan hondenpoep. Het is echt het smerigste wat je kan. Hij zegt, het is allemaal, ik wil er niks meer van weten. Want ik heb nu Jezus ontmoet. Het is nu levend geworden. Als je tot de kennis van de waarheid komt, waarvan Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dan verandert je leven. Dat kan niet anders. Ik ken iemand die al bijna 29 jaar oud is. Dat ken ik heel goed. Hij heeft grotendeels zijn baan, leuke baan, opgezegd. Hij heeft zijn huis verkocht nadat hij tot geloof kwam. Hij heeft zijn trapkast ingericht als studeerkamer. En hij is van bediening naar bediening gegaan. Hij heeft beste vrienden verloren. Heel de invulling van mijn leven kwam op zijn kop te staan. Alles veranderde. Waardoor? Niet doordat ik als kind de Bijbel had gehoord, de verhalen kende, de grote verhalen kende op de zondagsschool, of dat ik een schaap was geweest in een kerststuk in de kerk. Ik ben als schaap verkleed. Niet door dat soort dingen. Niet door de dingen die ik al wist van kinds af aan. Maar alleen maar door die persoonlijke ontmoeting met Jezus. Door te komen tot de kennis van de waarheid. En alles verandert. Het kan niet anders als je die persoonlijke ontmoeting hebt gehad met de waarheid, Jezus Christus, dat heel de invulling van je leven op zijn kop wordt gegooid. Is Jezus waarheid geworden voor jou? Of is hij de waarheid in jou? Ik weet niet of iemand de film heeft gezien van The Book of Eli. Ja? Het is een best wel een gewelddadige film, moet ik zeggen. Dus als het niet van geweld houdt, moet je hem niet kijken. Maar het is al een oude film uit 2010 met Denzel Washington in de hoofdrol als Eli. En die film speelt zich af 30 jaar na een apocalyptische oorlog. En waarschijnlijk veroorzaakt door een religie, een oorlogsreligie, een religieus oorlog. En de aarde is compleet verwoest, alle eerste levensbehoeften die zijn er niet meer. Dus iedereen is ook op zoek naar alles wat er nog kan vinden, zelfs tot shampoo aan toe, dat is al heel veel waard. Ze probeert alles in handen te krijgen, ook bendes regeren op die plekken die nog over zijn gebleven en proberen alles in handen te krijgen. En ook zijn in die oorlog alle Bijbels verbrand. Er was geen Bijbel meer te vinden. En Eli, hij had nog de laatste Bijbel. Die had hij gevonden doordat de stem van God in hem naar die plek leidde waar het lag. En daar hoorde hij ook de opdracht van God om die Bijbel lopend naar het westen te brengen. En onderweg leest hij altijd uit die Bijbel, uit dat boek. En hij moet het ook regelmatig met zijn leven beschermen, want het wordt zo gezocht. Maar juist ook die laatste Bijbel zo gewild dat alles op alles wordt gezet om die te bemachtigen. En het kost hem bijna zijn leven. Uiteindelijk moet hij het boek overhandigen aan de mensen die hem uiteindelijk onder schot houden. En in San Francisco aangekomen, kan hij echter heel de Bijbel citeren. Van Genesis tot en met Openbaring. En het wordt opgeschreven, en het wordt gedrukt en het wordt weer uitgedeeld. Hij had het boek, hij las het boek en hij werd het boek. Hij werd het boek. Het is één ding om van iets te leren, het is iets anders om iets te worden. Het is iets om te weten, is wat anders als iets te zijn. Als we het vergelijken met de tempel, dan is het één ding om in de voorhof een lied te horen. Om het in het heilige een lied te zingen. Of in het heilige der heiligen een lied te zijn. Dat je een lied ervaart omdat je een ontmoeting hebt gehad met hem en je hem de lof toezingt. Dan zing jij niet meer, dan word je dat lied. En leef in het lied. Het is één ding om in het voorhof het woord te horen. Het is wat anders om in het heilige het woord te spreken, maar in het heilige der heiligen het woord te worden, zoals deze Eli. Is jouw leven op zijn kop gezet door de ontmoeting met Jezus die je hebt gehad? Of kom je al zo lang in de kerk en is eigenlijk niets veranderd? Is de waarheid gewoon ginosko? Het is wat je weet, het is wat je kent, het is bekend. Of is het epignosko geworden? Een kennis van de waarheid. Het meest erge vers in de Bijbel, wat ik vind, is het vers in Richteren 2 vers 10. Het is het vers nadat Jozua en zijn generatie het beloofde land is ingetrokken. Ze zijn daar aangekomen en hebben alles met God meegemaakt, hoe zij door de woestijn zijn geleid. Wonderen hebben gezien, tekenen hebben gezien, krachten hebben gezien, noem het maar op. En er staat er in vers 10 van Richteren 2, en na hen stond er een andere generatie op die de Heer niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. De kennis van de waarheid was er niet meer. Hele generatie die ondanks alles niet meer de kennis van de waarheid hadden. Laat dat niet deze generatie zijn. Laat dat niet onze generatie zijn. Die niet meer tot de kennis van de waarheid komen, maar alleen maar het woord kennen en naar de Bijbel, naar de kerk gaan en naar de Bijbelstudie en het allemaal lezen. Maar dat je komt tot die persoonlijke ontmoeting met Jezus, waardoor alles verandert. Zoek hem, nader tot hem, vul je met hem, praat met hem, maak keuzes met hem, verdiep je in zijn woord, in zijn waarheid. Woord en waarheid, allebei beschrijvingen van wie Jezus is. Laat het niet maar alleen maar wetenschap zijn en kennis dat je gered bent en naar de hemel gaat. Halleluja. Maar laat het tot kennis worden van de waarheid dat in jou zit, dat jouw leven verandert, dat jij hem wordt. Dat is uiteindelijk zijn doel. Dat je wordt als Christus en niet alleen maar hem kent. En in heel dat proces van wat je bent in Gods ogen en wat je nog niet bent, daarin stapt Jezus binnen. In het hele proces van dat je geheiligd bent, maar ook de opdracht krijgt om heilig te worden, daarin stapt Jezus binnen. Daarin sta je nooit alleen. De laatste paradox die ik aanhaal staat dan ook in Matteüs 11, vers 28 en 29. In vers 28 zegt Jezus, kom tot mij, bekend vers. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Hij geeft je rust. Je hoeft alleen maar tot hem te komen. En je krijgt het. Hij zegt, alsjeblieft, hier heb je mijn rust. Maar direct daarna, in vers 29, zegt hij, neem mijn juk op u. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dus eerst is het, je krijgt het. Het vers daarna is gelijk van, je moet het wel zien te vinden. Neem mijn juk op en je vindt het. Dus je krijgt het, maar ga er ook naar op zoek. En een juk is wat twee ossen aan elkaar bindt als ze een akker aan het ploegen zijn. En, want twee ossen zijn bij elkaar aan een juk sterker dan twee losse ossen. En Jezus zegt eigenlijk, kom onder mijn juk. Kom onder mijn juk. Ik omarm je. Kom onder mij. Ik sla je arm om je heen. En laten we samen optrekken. Laten we samen gewoon weer die stap zetten naar de volgende proces. En nog een stap nemen. En lukt het niet, dan gaan we een stapje terug. Hij dwingt je niet. Hij zegt gewoon, ik ben erbij, joh. Kom op, we gaan. We nemen nog een stapje. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan een stukje verder, kom op. Moeten we even stoppen? Stoppen we even. Maar ik ben erbij en ik help jou door het proces heen. Het proces van tot rust komen. Het proces van weten naar ervaren met hem. Van weten vergeving te ontvangen, ontvangen te hebben, naar weten vergeven te zijn, het eigen maken. Omdat hij erbij is. Paul White die zei in het seminar gisteren nog van, hij vergeeft je, of je het nou leuk vindt of niet. Hij vergeeft je, of je het nou leuk vindt of niet. Maakt hem niet uit. Hij vergeeft je. We weten dat een God, weten dat we een liefdevolle God hebben. Maar door met hem samen op te trekken, ervan doordrongen te zijn, van wat hebben we toch een liefdevolle God. Van weten dat je een geliefd kind van God bent, wat je ook doet of laat. Naar ervan doordrongen zijn, omdat Jezus met je samen oploopt. Hij zegt, kom, ik heb je lief. Van weten wat Gods woord ons leert, naar het worden van Gods woord, omdat je verenigd bent met Christus die bij jou woont. Het woord van God. En dan zijn het niet meer mensen die zeggen, je moet dit doen of je moet dat doen, en denk je wel daaraan en doe dat alsjeblieft. Maar dan is het Jezus die zegt van, kom, zullen we nog een stapje nemen? Zullen we nog een stapje doen? Lukt het? Lukt het? Gaat het? Doe het samen, kom op. Vind rust daarin bij hem en hij zal je kracht geven om die volgende stap te nemen. En hoewel het woord zegt dat Christus ons verheerlijkt heeft, we zijn verheerlijkt, worden we tegelijkertijd onder zijn juk samen met hem van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van hoffelijk zijn naar hoffelijk zijn. En dat alles door het volbrachte werk van hem op Golgotha. Zoek hem, nader tot hem, lees de waarheid, word het woord. Zoek die persoonlijke ontmoeting met hem, kom tot die kennis van de waarheid en wees voortdurend voorbereid op een compleet andere invulling van jouw leven. Want hij gaat het op zijn kop gooien. Maar dan weet je wat het is om hem te proeven, te zien, te smaken, te voelen, te ervaren. En kom je tot de kennis van de waarheid. Amen. Ik wil even hiervoor danken. Vader, ik bid u zo dat wij allemaal, zoals we hier zijn, als gemeente, als individu, werkelijk die persoonlijke ontmoeting met u mogen hebben, waardoor alles verandert. U die zich elke keer weer zo naar ons uitstrekt, die zo graag wil dat wij tot die kennis van u komen, dat we u mogen zien en proeven en smaken. Ach Heer, help ons om dat zo tot ons te nemen. Help ons door uw geest om ons elke keer aan te wakkeren om die momenten te zoeken met u. Dat u levend bent in ons leven en niet maar alleen maar kennis in ons hoofd. En Vader, we willen heel veel dingen doen in de gemeente. Daar komt het erop neer, Heer, dat we veel dingen gaan doen met u. Dat we mogen zien wie u werkelijk bent. Dat we het niet gaan missen. Omdat u wil dat alle mensen tot de kennis van die waarheid mogen komen. Het is zo bijzonder. U bent zo goed. U bent zo groot. U bent zo liefdevol. Vader, zo bid ik u, Heer, voor ieder die er is. Voor ieder die luistert of kijkt. Of... dat ze tot die ontdekking mogen komen. Tot die kennis. Dat uw gemeente mag bloeien en groeien. In blijheid, in vrede. In vergevingsgezindheid, in eenheid. Dat het een afspiegeling mag zijn van wie u bent, omdat we het zijn geworden. Tot eer en glorie van uw naam.